Goedenavond, beste vrienden. Hier zijn we weer op de woensdagavond. Ik heb wel pech de laatste tijd, want ik werd net weer gestoord. Ik was bijna klaar met door de telefoon. Dat was mijn eigen schuld, want ik had vergeten de telefoon er even naast te leggen. Maar hij ligt er nu weer naast. En niet vergeten er straks weer op te doen natuurlijk. Maar nu kan ik dan weer gaan beginnen. En ik wilde met u lezen uit Richteren. Richteren 13 lees ik met u, uit het boek Richteren, het 13e hoofdstuk. En de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf de Heere hen in de hand der Filistijnen 40 jaren. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach. En zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heren verscheen aan die vrouw, en hij zeide tot haar, zie nu, gij zijt onvruchtbaar, en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn noch sterke drank, en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen. Want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moedersbuik af, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnen hand. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende, er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk. En ik vraagde hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zeide tot mij, zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, zo drinkt u geen wijn noch sterke drank en eet niets onreins, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moedersbuik af tot op de dag van zijn dood. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zeide, och Heere, dat toch de man Gods dien gij gezonden hebt weder tot ons komen en ons leren wat we dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach, en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen, en ze zeide tot hem, zie, die man is mij verschenen, welke op die dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na, en hij kwam tot die man en zeide tot hem, zijt gij die man, de welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide, ik ben het. Toen zeide Manoach, nu, dat uw woorden komen, maar wat zal des knechtjes wijze en werk zijn? En de engel des Heren zeide tot Manoach, van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Ze zal niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns voortkomt. En wijn en sterke drank zal ze niet drinken, nog iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Toen zeide Manoach tot de engel des Heren, laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach, indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heere offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot de engel des Heeren, wat is uw naam, opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heeren zeide tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Toen nam Manoach een geitenbokje, en het spijsoffer en offerde het op de rotsteen de Heere. En hij, de Heere, handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heeren op in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heeren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw, wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen, nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen zulks als dit. Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij noemde zijn naam Simson. En het knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Esthaol. Dan nog een paar versen uit hoofdstuk 14. En Simson ging af naar Timnat, en gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen en zeide, ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen. Nu dan, neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, het schader zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren uw broeders? En onder al mijn volk dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten te dier tijd over Israël. We lezen in het boek Richteren heel vaak deze woorden, dat de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Het kind Simson wordt dus geboren in een goddeloze tijd. In een tijd waarin verlossing in ieder geval verbeurd en verzondigd is. Het heiligdom was verontreinigd, ieder deed wat goed was in eigen oog, Gods heilige wet was vergeten. Men had in het begin al de Kanaanieten moeten verdrijven, dat hebben ze niet gedaan. En nu werd het hun val. Dat is wat gebeurt als er een vermenging komt, zoals het ook gebeurde in Genesis 6, de vermenging van Gods zonen, lezen we daar, met de dochteren der mensen, is toch uitgelopen op de ondergang van de eerste wereld. We moeten dat wel bedenken en daarom geen contact met de wereld zoeken op een innige wijze door middel van vriendschap of een huwelijk. Niet omdat we beter zijn, maar juist omdat we hetzelfde zijn als de wereld van nature. En omdat de Heer ons ook afgezonderd heeft om hem te dienen en niet de wereld. De wereld is sterk en ons hart is zwak. Het is goed om ons hart te leren kennen. Ons hart gaat ook uit naar de wereld. We komen het ook in het leven zelfs van Simson tegen, die toch al van het begin van zijn leven afgezonderd was, maar ook wederom geboren dus en de Heere toebehoorde. We lezen dat de Heere hem ook vanaf het begin zegende. En toch heeft ook hij een hart gehad, dat van de Heere zo gemakkelijk afweek. En daarom horen we dan wel dat hij een verlosser zal zijn, maar niet de echte, de ware verlosser. Israël deed wat goed was in eigen oog. Gelukkig toch de mens die leert naar de wil van God te vragen en om zijn wil te mogen doen, zoals Paulus het vroeg op de dag van zijn bekering. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, om door uw goede geest geleid te mogen worden en ook bewaard te mogen worden voor de zonde die ons zo lichtelijk omringt en de verzoekingen en verleidingen van de boze en van al de dingen die in de wereld ons trekken. Ja, hij was een knecht en een kind van God, Simson, maar ook hij is uit genade zalig geworden. Dat lezen we in dit gedeelte wel heel erg duidelijk. Maar het geldt voor een ieder. En het is heel goed om deze geschiedenissen te lezen, om te leren dat wij Christus, de Verlosser, zijn bloed ter verzoening en de geest ter vernieuwing zo nodig hebben. En als we deze geschiedenis overdenken in de komende tijd, zullen we dus tot een verdrietige slot zou moeten komen dat ook Simson niet vrij bleef van de smetten der wereld. Maar wat is dan het wonder in onze tekst? Het hoofdstuk dat we gelezen hebben. Als we dan zien dat er een engel des Heren komt van de hemel naar de aarde en met een heerlijke belofte. Het is echt om te benadrukken dat de verlossing een daad van God is. Een daad ook van vrije gunst, van genade. Maar ook een daad van macht en heerlijkheid. Want de moeder van Simson was immers in zichzelf onvruchtbaar. En toch is hij ter wereld gekomen. Is dat niet wonderlijk? Dat is het wonderlijke in Gods doen. Dat hij onvruchtbare mensen vruchten doet voorbrengen. Dat hij boze harten vernieuwt en een nieuw hart schenkt, een nieuwe geest van binnen. De komst van Simson werd aangekondigd met een rijke belofte. En hij zal, zei de engel des Heren, beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnen hand. Dat is ook zo wonderlijk. Het is echt wonderlijk wat er allemaal gebeurt. Hij handelde wonderlijk in zijn doen, lezen we, die engel des Heren. Maar het is de Heere altijd. Hij handelt altijd wonderlijk in zijn doen. Het is een wonder dat hij werkt onder mensenkinderen. Dat hij werkt tot verlossing. Het volk had het diep verdorven en zo is het toch ook met ons. De Filistijnen waren gezonden, ja, ook als een oordeel. Maar te midden van dat oordeel doet God dit. God staat op met gunstige gedachten. Hij is wonderlijk in zijn doen. Dat wijst op zijn genade, op zijn verbondstrouw, op zijn zondaarsliefde. Zijn getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Dat zien we dus al heel duidelijk in Simsons geboorte, het wonder van Gods heilshandelen in een gevallen wereld. Er is niets van de mens bij. Hij zoekt op. Hij zoekt het gevallen mensdom op. Christus zoekt ook het verlorene. Ja, in de zending van zijn zoon heeft de Heer het duidelijk gemaakt. Hij is toch ook op een wonderlijke wijze vlees geworden? Ja, zijn naam is wonderlijk. Eén van de vele namen die hij heeft, en men noemt zijn naam ook wonderbaar. En dat is onze redding, beste vrienden, want een mens moet het van het wonder hebben. De redding van mijn ziel, dat moet ook een wonder worden in mijn oog, iets waarvoor ik hem, wiens naam wonderlijk is, nodig krijg, maar ook in hoop en verwachting en in geloof. Uw naam is wonderlijk, dat is mijn redding. Heere, gedenk aan mij. Zo leren wij het oog slaan op Israëls God die wonderen werkt en die in eenzijdige zondagsliefde om de zoen- en kruisverdiensten van zijn zoon Jacobs kroos zal zegenen met vrede en troost, zoals Psalm 29 dat zingt. En dan zullen we het heilgeheim leren verstaan dat onze vreugde en troost, dat de Heer het nooit kan doen om ons, maar dat de verlossing wordt gewerkt om zijn grote naam, opdat die naam verheerlijkt worden. Hij zal beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnen hand. Ja, het is niet duidelijk of er om die verlosser is gebeden, en als we de Heer vrezen, dan weten we dat het gebed toch ook altijd een taak van ons is en dat de Heer werkt in de weg van het gebed en dat het gebed de ademtocht van de ziel is en dat we gaan vragen om verlossing. Het wordt hier echter niet gezegd, alleen maar denk ik om te benadrukken het de goedertierenheid van de Heer die uitziet naar dat volk. Het gaat toch altijd allereerst van hem ook uit. Dat schakelt onze verantwoordelijkheid om te bidden om het heil en om de bekering van ons hart en leven niet uit, maar het moet toch echt van hem komen. Deze geschiedenis benadrukt dus het grote, het heerlijke van Gods trouw. Hij stond op met gunstige gedachten en heeft het volk een richter, een verlosser, een knecht van God gezonden. En in die knecht komt dan God eigenlijk zelf tot het volk, zoals hij dat ook gedaan heeft in de zending van zijn zoon. Tot een volk dat door eigen schuld in grote ellende terechtgekomen was, en die ellende was zo groot, en onze ellende is ook zo groot, dat je je daaruit onmogelijk kunt verlossen. Dat is wel een treffend beeld. In die verlossing kunnen we dus niet medewerken, om het zomaar eens te zeggen, hebben wij ook geen deel. Dat we de Heere zouden moeten meehelpen. Nee, die gedachten moeten we verre van ons werpen. Het gaat echt alleen maar van hem uit. En daarom is die verlossing dan ook volkomen en eeuwig. En zeker ook. Wel, het is goed als we niet voorbij zien aan onze nood, opdat we daarom leren zien op hem die uit de nood verlost. Wat waren er veel Joden ook in de tijd van de Heere Jezus die hem niet nodig hadden, omdat ze aan hun nood voorbij zagen. En wat een ontdekking zal het eenmaal wezen als je de nood ziet, maar dan zal het te laat zijn. En daarom is het goed om het in onze tijd, in onze omstandigheden altijd weer te leren, ook in persoonlijke moeilijke omstandigheden in het wereldgebeuren, dat er geen hulp en geen heil van mensen is. Mensenheil is ijdelheid, is vruchteloos waar men zich mee vlijt. Wij zullen dappere helden daan in God verrichten, hoe het moge gaan. Dat is het geloof, dat ook door de Heere zeker gezegend en beloond zal worden. En als je je onmachtig voelt om je te bevrijden van het juk van de zonde, dan wordt u in deze geschiedenis een één gepredikt die meerder is dan Simson. Simson bracht een aanvankelijke verlossing teweeg, hebben we gelezen. Hij zal beginnen Israël te verlossen. Maar de Heere Jezus Christus is gewillig en bekwaam te verlossen met een eeuwige verlossing en zondaren te brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Simsons naam heeft een hele rijke betekenis. Betekent zonnekind. Maar in hem is de zonne van Gods heil slechts in beginsel gaan stralen en opgegaan. Simson is een type van Christus, die de zonne der gerechtigheid is, de echte verlosser, die eenmaal komen zou ook in een wonderlijke weg. En die zonne die zou stralen tot volkomen genezing en heiliging. Ja, dan kennen we ook het gebed om verlossing. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere de gevangenen zijn volk zal doen wederkeren, zegt Psalm 14, dan zal Jacob zich verheugen en Israël zal verblijd zijn. Dat knechtje zal een Nazireër God zijn, zei de engel. Simson is door God apart gezet om zijn leven lang een knecht van God te zijn. Ja, men kon zich ook vrijwillig aan de Heere wijden, het Nazireërschap voor een tijdje op je nemen. Dat was mogelijk, om een of andere gelofte af te leggen en te volvoeren, kon je dan voor een tijd je onthouden van sterke drank en dergelijke, om je helemaal aan de Heere te wijden. Maar Simson wordt van de moederschoot afbestemd om de Heere te dienen. Zo heeft God ook Adam bedoeld. Hij maakte Adam kind en knecht. Maar Adam is gevallen. Hij werd slaaf van Satan. Maar God veranderde niet. Ja, en hij bleef ook bij de eis dat zijn maaksel hem zou dienen. Dat wordt toch ook immers in de heilige doop geleerd? En hoe is dat dan mogelijk? Zagen wij al hoe deze roeping om de Heere te dienen van nature wordt veronachtzaamd en dat daarom die roeping waarmee de Heere komt ons tot hem moet brengen, omdat hij in zijn trouw het alles vervullen, omdat hij ons geven wat hij van ons eist. Hoe zouden wij hem ooit kunnen dienen als hij niet zelf onze harten vernieuwt? De roeping moet ons dus op de knieën brengen. Ja, in het boek van Simson komt ook menige zwarte bladzij voor, dat is zo. We zien de kracht der zonde, ook in het leven van een kind van God. Dat wordt door de Bijbel niet verhuld, wat in het hart van een mens leeft. En dat is dan om ons te manen, zei ik al, om naar de Heere te gaan, om van hem een nieuw hart, een nieuwe geest te begeren. Dat we u, de Heere, mogen dienen en vrezen, dat mag ons gebed dan zijn. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, zo bad David, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden, die kan alleen op het rechte spoor mij leiden, stuur mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Zo hebben ook Gods kinderen alle reden om zich altijd weer voor de Heere te verootmoedigen. En Simson is dan een type van Christus af en toe, maar we zien dat hij ook echt een type is van de eerste Adam. Ja, wat wordt het een wonder en groot, hè, wordt het dan, hè, dat God toch nog met zulk een te doen wil hebben. Daar komen we ook wel achter in het leven van Simson. Het geheim van die onbezweken trouw van de Heere ligt in het kruis van Christus, waar hij zijn dierbaar bloed gaf tot zaligheid van doemschuldige zondaren. Want de Heere Jezus Christus was een echte Nazireër van moedersbuik af, ja van eeuwigheid. Zijn levensboek telt geen enkele zwarte bladzijde. En daarom kunnen we zeggen, Simson en met hem de ganse kerk, je hebt de zaligheid aan Christus te danken. Aan God die Simson van eeuwigheid had uitverkoren. En onze tekst, dat hij een Nazireër zou zijn vanaf de moederschoot, leidt ons vanaf de moederschoot terug naar de vaderschoot, het vaderhart, de Christus die uit God is en gezonden is naar een wereld verloren in schuld, en dat alleen om het eeuwig welbehagen. En dat zal Simson ondervinden en al Gods kinderen, dat we boven mogen komen om Christus wil uit vrije genade. Ja, dan hebben we ook al een stukje gelezen uit Richteren 14, waarin Simson zijn ouders de stuipen op het lijf jaagt als hij zegt dat hij met een Filistijnse vrouw wil trouwen. Ja, Richteren 13, dat heeft toch iets van een blijde verwachting, en dan krijg je in hoofdstuk 14 een diepe teleurstelling. Hij komt dus met de boodschap thuis dat hij wil trouwen met een Filistijnse. Zijn ouders schrikken er vreselijk van, ze protesteren heftig. En daar deden ze goed aan. Die ouders van Simson hadden God en zijn woord aan hun kant. Geen vermenging van het heilige volk met de heidenen. Dat was immers de grote zonde van die dagen. Nee, de Bijbel neemt het niet op voor de zonde. En het gebod van de Heere maakt voor Simson geen uitzondering. Die schrik en die vermaning van zijn ouders is terecht. En Simson zondigt hier tegen het vijfde gebod. Maar die twee mensen praten echter tegen dovemans oren. Wat Simson in zijn hoofd heeft, dat zet hij door. En overtreedt dus duidelijk het gebod van de Heere. Maar er is toch wat anders. En daar wordt ook in het gedeelte wat we gelezen hebben op gewezen, dat er ook wat anders was dat Simson dreef. Niet zozeer een vrouw uit de Filistijnen, maar de Filistijnen zelf, om die ten val te brengen. Die ouders beseffen op dat moment niet dus dat achter dat handelen van Simson een drijven zit, een ijver zit, om de Filistijnen, de vijanden van Israël, te pakken te krijgen. Hij houdt dus zijn roeping ook in het oog. Daar is hij toch voor geboren. Daar heeft de Heer hem toch voor afgezonden, om van de Filistijnen te verlossen. Maar hij zal dat doen op een hele bijzondere manier, op een hele aparte manier. Wij kunnen wel eens denken, Simson moet dat nu zo? En dat voornemen tot dat huwelijk, nee, dat was ook niet goed. En er is ook helemaal misgelopen. Daar gaf de Heer echt zijn zegen niet op. Maar Simson zoeken naar een gelegenheid om zijn roeping te vervullen, was wel van God. Dat moeten we dus ook in deze woorden onderscheiden. Zijn ouders hadden dat niet zozeer door. Ja, dan zien we later dat hij vaak eigen wegen gaat. En dat is een vlees op de vrije teugel laten. Dat gaat dan verkeerd. Simson was geroepen om Israël te verlossen, maar niet om naar de Filistijnse vrouwen te kijken. En het is dan gewoon heel logisch dat als Simson een normaal huwelijk met een dochter van zijn eigen volk was aangegaan, dat hij dan mogelijk voor de velerlei verzoekingen gespaard was gebleven en bewaard. Het vlees staat toch zo dikwijls in de weg. Het begeert tegen de geest, zegt de apostel Paulus. En daarom het gebed zei, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Die roeping van Simson, daar komen we dan in de komende tijd nog wel nader op terug. Maar het blijkt ook hier al dat hij dus ijverde om de Filistijnen te doden, om het volk te verlossen. En dat was ook de belofte geweest. Hij zou beginnen Israël te verlossen. En ja, dan heeft hij dat wel gedaan op een manier die echt typisch voor een man als Simson is. Waarvan we heel vaak zeggen, nou Simson moet dat nu zo. Maar de Heere heeft hem wel gezegend daarin. 20 jaar is hij richter geweest. En er is een begin van verlossing gekomen van die vreselijke vijand. En nog eens, hoe roept dit alles om de echte, de ware verlosser, de Heer Jezus Christus, die een volkomen zaligheid heeft aangebracht. En niet langs slinkse wegen, langs vleeselijke wegen, maar in een Gode welbehagelijke weg. Maar daar gaan we nog verder op door. Zullen we samen nog om Gods zegen vragen. En heren, die oude geschiedenissen, die kunnen zo veel lering in zich hebben, zoveel onderwijs. We zien zo goed wie de mens is, ook de mens die door u is afgezonderd tot uw dienst en u de Heere vrezen mag. De Bijbel is eerlijk en zegt het ons allemaal. Maar dwars door alles heen wordt er toch gesproken van verlossing. Is er toch een belofte gegeven en die belofte die zal vervuld worden zoals al uw beloften werkelijk vervuld zullen worden. Maar dan is dat wel ondanks ons. Dan is het wel ondanks het feit dat wij het alles zo kunnen verzondigen en bederven. Dan is het echt om u alleen en om het eeuwig welbehagen. Heere, laat dat onze hoop en troost mogen zijn. Maar laat ons ook van deze geschiedenissen leren, niet alleen dat het alles in u ligt en niet in de mens, maar dat we ook mogen strijden door de kracht van uw Heilige Geest tegen onze eigen zonde, zondige aard, tegen de zonde die ons zo lichtelijk omringt, om het echt te mogen ervaren dat dit ook een roeping is maar die u ook wil vervullen. U roept toch, maar u bent toch ook de getrouwe die het werkelijk doen zal, die ons getrouw maakt. Heere, geef ons daartoe uw Heilige Geest. En wilt u zo met ons zijn ook in het verdere van de week. Zegen ons met alle die ons lief en dierbaar zijn. U weet al wat nodig is. Gedenk onze gehele gemeente. Ook nu we straks vakant zullen worden. En ons als kerkenraad ook de weg nog wijzen die we gaan moeten. En geef dat we nog verblijd mogen worden door uw bemoeienis ook met onze gemeente. Vergeef genadig onze zonde, Heere. En hoor ons bidden, om Jezus wil. Amen. Nu, alle weer hartelijk dank voor het luisteren deze avond. Ik wens u alle Gods zegen toe en we hopen weer tot een volgende keer.